Dit is de Movie Academy podcast van week 32 in het jaar 2005. Jaargang 1, aflevering... aflevering 1. Welkom bij de Movie Academy, jouw internetadresje voor de leukste filmbesprekingen van Nederland. Op 11 augustus 2005 gingen er 4 films in première en ik heb maar liefst 3 uitgebreide besprekingen voor je. In deze podcast hoor je verder muziek van Crazy Frog, The Family Guy en van de soundtrack van de Franse zomercomedie Crustacé et Coquillage. Mijn naam is Martijn Warnas, ik ben blij dat je luistert. Hollywood acht de tijd rijp voor een film over de dramatische tsunami van kerst 2004. Het verhaal is al grotendeels af en richt zich op een Amerikaanse toerist die op blote voeten 70 kilometer aflegt op zoek naar zijn vrouw en kinderen. De opnames vinden plaats in Indonesië. Schrijver-regisseur Michael Patwin noemt het een verhaal over een man die zich pas realiseert wat hij had als hij het kwijt is. En natuurlijk moet de hoofdrolspeler weer een Amerikaan zijn, want dat er meer dan 310.000 mensen zijn gestorven die niet uit Amerika kwamen bij die vreselijke tsunami, is natuurlijk geen interessante invalshoek voor een film die toch met name in Amerika bekeken moet worden. Deze week gingen er 4 films in première in Nederland. As It Is in Heaven is een Zweedse feel-good film. Ja, die maken ze daar ook, maar niet zo vaak. Een wereldberoemde dirigent is zijn werk helemaal zat en gaat terug naar zijn geboortestad om eens even bij te komen van al dat gezwaai. Toch kan hij het niet nalaten zich met het plaatselijke kerkkoor te bemoeien. Dat verandert zijn leven en op zijn beurt verandert hij ook weer het leven van de mensen in dat rustige kleine dorpje. Crustacé et Coquillage is een Franse, komisch bedoelde film over een gezin dat op vakantie allerlei relatieproblemen meemaakt, zoals het slechtlopende huwelijk tussen vader en moeder of het vermoeden dat de zoon des huizes homoseksueel is. We gaan het er zo meteen wat langer over hebben. Net als Walk on Water, een Israëlische film over een medewerker van de Mossad, dat is de Israëlische inlichtingendienst, die tegen wil en dank vriendschap sluit met de kleinzoon van een Duitse oorlogscrimineel. De grote Amerikaanse kraker voor deze week is The Island. In een geheim laboratorium worden mensen gekloond. Een van hen ontdekt dat hij helemaal geen uniek wezen is, maar gewoon een setje reserveonderdelen. Zijn vluchtpoging wordt uiteraard niet gewaardeerd. In de hoofdrollen Ewan McGregor en Scarlett Johansson. We zullen zo meteen eens even gaan bekijken of dat eiland inderdaad de moeite waard is. Maar er is ook slecht nieuws deze week. Deze week overleed op 82-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker Barbara Bel Geddes. Ze was het meest bekend als Miss Ellie in de oersoap Dallas. Haar veelbelovende carrière werd lamgeslagen toen ze onder verdenking kwam te staan van de House Un-American Activities Committee tijdens de heksenjacht op communisten in die tijd. Alfred Hitchcock herontdekte haar en zo kreeg ze een belangrijke rol in Vertigo in 1958. Haar film-cv is niet zo gek lang. Ze heeft 12 speelfilms gemaakt. Maar dat kwam voornamelijk omdat Dallas nogal lang heeft gelopen en acteurs uit die serie daarna zo vastgebakken zaten aan die rol dat ander werk er bijna niet in zat. In 1990 stopte ze met die serie en met acteren. Overleden dus op 8 augustus 2005 Barbara Bel Geddes. Dallas is nog steeds populair. Dat bewijst Crazy Frog, die een remix heeft gemaakt op basis van het Dallas-thema. Daar wil ik wel een stukje van horen, maar niet te lang alsjeblieft.
Thank you.
Tijd voor de eerste filmbespreking en dat is Crustacés et Coquillages. Dat is de hele chique Franse titel. Gelukkig is er ook een Engelse titel, Mariscos Beach. Een ogenschijnlijk doorsnee Frans gezin gaat op vakantie naar een rustieke, zeg maar rustig afgebladderde villa aan de kust. Vader Mark, gespeeld door Gilbert Melki, zo te zien de Franse uitvoering van Huub Stapel. Moeder Beatrix, en die naam is daar helemaal niet grappig. En zoon Charlie hopen op een rustig weekje. Wij niet, want wij moeten dan nog 90 minuten. Charlie's vriend Martin komt ook logeren voor de gezelligheid. Dat brengt Beatrix op het idee dat haar zoon best wel eens homo zou kunnen zijn. Ten slotte brengt Charlie nooit eens een meisje mee naar huis. Mark vindt het echter een idiote suggestie. Net als de meeste vaders hoort hij zulke dingen liever niet. Het maakt hem echter wel achterdochtig en een rustige vakantie is er voor hem vanaf dat moment niet meer bij. Beatrix krijgt zelf trouwens ook visite op haar vakantieadres, maar dat moet geheim blijven. Ze heeft namelijk een minnaar, Mathieu. De man moet wel een beest in bed zijn, want om zijn uiterlijk is het haar duidelijk niet te doen. Van zijn kant is het echter ware liefde en hij vindt het hoog tijd worden dat Bea daar eens een openhartig gesprek over voert met haar echtgenoot. Dit is de opzet voor een komisch bedoelde film waarin vrij uitgesproken wordt over solo seks onder de douche, waar mensen letterlijk met elkaar de struiken induiken en waar een bezorgde vader meent te ontdekken, en niet geheel onterecht, dat zijn zoon met de herenliefde experimenteert. De film is verpakt in vrolijke vakantiekleuren en zonneschijn en wil vooral niet te zwaar op de hand zijn. Zelfs niet in scènes waarbij Charlie zich 's nachts uit nieuwsgierigheid naar homo-ontmoetingsplaatsen begeeft. Nu is mijn Frans niet zo sterk, dus het kan best zijn dat dit een ijzersterke verbale comedy is. Dat heeft de vertaler dan goed verborgen weten te houden en eerlijk gezegd geloof ik daar ook niet zo in. Een serieuze coming-out film is het ook niet echt, al heeft het verhaal wat dat betreft wel een paar aardige verrassingen in zich. Trouwens, die film zal ook niet voor niets schaal- en schelpdieren heten, denkt u niet? Voor zover coming-out films al een genre zijn, bevatten ze echter zelden of nooit liedjes die door de hele cast in musical-stijl worden opgevoerd. En dat heeft deze film dan weer wel. Ik telde er trouwens maar 3, dus een musical kun je het ook niet noemen. Waar zit je dan eigenlijk naar te kijken? Wel, naar mensen die op allerlei manieren bezig zijn met seks. Ze hebben het, of juist niet. Ze denken dat anderen het hebben, of zijn daar nieuwsgierig naar. Soms willen ze wel, maar kunnen ze niet, of ze proberen eens iets nieuws uit. Ik zit daar zelf niet zo op te wachten, althans niet bij een film die zich op de poster als onschuldige, vrolijke zomercomedy presenteert. Niks tegen een jolige nacht vol klepperende slaapkamerdeuren, maar dan wel graag duidelijk als zodanig verpakt en niet met echte blote kerels als het even kan. Als ik die wil zien, dan ga ik wel bij een voetbalclub. Waar hebben ze anders sokophouders en lang ondergoed voor uitgevonden als het dan niet voor het theater van de lach is? Maar ja, dat is dit dus kennelijk ook al niet. Wat het dan wel is? Nou, voor mensen die weinig gewend zijn is het misschien mild amusant. Persoonlijk kreeg ik na een uurtje pijn in mijn hoofd, zo rond mijn slapen. Ik merkte toen dat ik al een poosje met zeer nadrukkelijk gefronste wenkbrauwen zat te kijken. Mijn onderbewustzijn keurde het duidelijk allemaal niet goed. En eigenlijk ben ik het daar wel mee eens. Voor mij hoeft heus niet iedere film een boodschap te hebben, maar dit was gewoon zinloos naakt. Daar moeten we samen wat aan doen, nietwaar? Niet gaan kijken lijkt mij een goed begin, al waren die liedjes dan best aardig. Ik geef Crustacés et Coquillages een 3. Toch zit er een aardig liedje in. Laten we daar even naar luisteren.
Sur la plage en plein été. Coquillages et crustacés. Tout joli se prélasse en bikini. Nonchalant et alangui. Sur la plage ensommeillée. Crusta, crusta, crustacés. Secret. Alors ne nous mettons pas en peine. ensoleillé.
Follement,
laissons-nous ensorceler.
Par la plage aux crustacés. Par la plage aux crustacés. Par la plage aux crustacés.
Muziek uit de film Crustacés et Coquillages, gezongen door de cast. Tijd voor de tweede review in deze podcast van The Movie Academy. Ik ga het uitgebreid hebben over The Island, de actiekraker van deze week. De grote Amerikaanse productie met Ewan McGregor en Scarlett Johansson. Op het eerste gezicht lijkt het leven van Lincoln Six Echo, zo heet die man, niet zo slecht. Hij heeft gratis kost en inwoning in een soort high-tech internaat voor overlevenden van een wereldwijde ramp. Wat voor ramp dat precies was, herinnert hij zich trouwens helemaal niet. Wel worden er vrijwel dagelijks nieuwe overlevenden binnengebracht, die kennelijk ook zijn uitverkoren om het menselijk ras te helpen voortbestaan. Daarom wordt ook goed voor hen gezorgd. Zelfs Lincoln's hemden worden voor hem gestreken. Elke dag doet hij een paar uur lichtwerk, waarna er tijd is voor computerspelletjes of een bezoekje aan de kroeg. Aan mooie vrouwen is ook al geen gebrek en dan doet hij ook nog eens gratis mee aan een loterij. De winnaars mogen weg uit deze veredelde schuilkelder naar een eiland waar je in de buitenlucht kunt rondlopen en in zee kunt zwemmen. Elke dag zijn er weer nieuwe kansen. Jammer alleen dat de bewakers zo streng zijn, met name als hij met die leuke Jordan 2 Delta, Scarlett Johansson, wil flirten. Bovendien heeft de medische dienst gemerkt dat hij slecht slaapt en daaraan moet hij op dieet en naar de psychiater. Lincoln, en dat is Ewan McGregor, vindt dat helemaal niet zo leuk, al is het een mooie gelegenheid om eens zijn hart te luchten over die onpraktische witte kleding waarin iedereen rond moet lopen, of het feit dat niemand hem eens over de buitenwereld vertelt. In feite bevindt hij zich, samen met duizenden andere klonen, in een zwaar bewaakt laboratorium waar mensen als levende reserveonderdelen gekweekt worden. Ze worden leuk bezig gehouden, maar een goede opleiding zit er bijvoorbeeld niet in. Hoewel iedereen volwassen is, komt niemand verder dan het klassikaal lezen van kinderboeken. Uiteindelijk gaat het Lincoln toch vervelen en daarom ontneemt hij een ontsnappingspoging. Daarbij ziet hij dingen die niet voor zijn ogen bestemd zijn en vanaf dat moment heeft hij nog maar één doel. Samen met Jordan zo snel en zo ver mogelijk van deze plek vandaan. Eigenlijk krijg je zo twee films voor de prijs van één. The Island begint als een sci-fi thriller en schakelt halverwege over naar een ronkende chase movie als de organisatie achter al dat gekloonde achtervolging inzet. Natuurlijk krijgen we ook de personages te zien van wie Lincoln en Jordan gekloond zijn. Het verhaal combineert een aantal concepten uit andere films. De geroutineerde filmkijker kan een eindeloze lijst met filmtitels opnoemen waaruit deze film, als ik het netjes zeg, inspiratie heeft opgedaan. Het inmiddels alweer behoorlijk gedateerde debuut van George Lucas bijvoorbeeld, THX 1138, toonde ons in 1971 al een klinische, kunstmatige wereld met bewoners die niet weten wat er aan de hand is. Het concept van een slavenras, waarbij er eentje begrijpt dat er iets niet klopt, hebben we trouwens pas nog bij The Matrix gezien. De visuele stijl lijkt nogal op die van de recente sci-fi films als Minority Report en I, Robot. Over Attack of the Clones wil ik het helemaal maar niet hebben. En zo is deze hele film een voortdurend gevoel van herkenning. Daar heb ik niet per se iets tegen overigens. Ik hou al van zulke thema's, dus ik vind het niet erg om ze af en toe in een nieuwe verpakking voorbij te zien komen. The Island stelt wat dat betreft dus zeker niet teleur. Maar om nou te zeggen dat ik van de ene verbazing in de andere viel, nou nee. Toch een aardige film voor een avondje bioscoop. Ik geef hem een 7. Tijd voor wat muziek. De comedyserie The Family Guy werd in Nederland een paar keer uitgezonden, maar doet het toch met name heel goed op internet. Het is het verhaal van een bijzondere familie die onder andere een sprekende hond bezit, Brian, en die hond is dan ook nog eens alcoholist. Op het album The Family Guy Live in Vegas zingt hij een ode aan zijn minnares, de drank.
And I'd like to sing a song of gratitude to that special chum. When I have a heart that's heavy, feeling I was born to lose, you are there to say that life's okay. Thank you for it all, dear booze. When a chilly wind is blowing, telling me to sing the blues, you begin to show your soothing glow. Thank you for it all, drifting, flying on a cloud of whiskey dreams. No more sighing, eyes alight with moonshine beams. When a love is unrequited, when she brushes off my wounds, you are there to mend my fluid friend. Thank you for it all, dear boo. On a cloud of whiskey dreams, no more sighing, eyes alight with moonshine beams. When a love is unrequited, when she brushes off my wounds, are there to mend my fluid friend? Thank you for it all, dear Boots. Thank you for it all.
Brian, de sprekende en ook zingende hond uit de leuke animatieserie The Family Guy, wordt op het ogenblik niet uitgezonden in Nederland, maar wel verkrijgbaar op DVD, een absolute aanrader. De stem van Brian is van Seth MacFarlane, dat is ook de bedenker van de serie. De laatste filmbespreking alweer in deze eerste podcast van The Movie Academy. En ik bespreek nu Walk on Water, dat is een Israëlische film en die zie ik niet vaak. Ik zie tenslotte al genoeg Israëliërs op tv, meestal naast een uitgebrande bus. Het lijkt me daarom ook geen volk dat erg sterk is in het maken van comedy-series. Er moet toch een reden zijn dat die Palestijnen steeds met een staaf dynamiet in hun reet de grenzen oversteken, nietwaar? Maar goed, laten we zien of deze film kosher is of dat je mesjokken bent als je gaat kijken. Sorry, dit is mijn eerste Israëlische review. Het is gewoon sterker dan ikzelf. Walk on Water is weliswaar een film die vrijwel alle aspecten van Israël op een of andere manier aanroert. Van het gevoel tegenover Duitsers tot de beruchte Mossad. En van de Bijbelse geschiedenis die in dat land zo tastbaar is tot het feit dat dit volk, samen met de Ghanese overigens, wereldwijd bekend staat bij luchthavenpersoneel als het meest onbeschofte. Maar juist die mix maakt het eigenlijk erg interessant om daar nu eens een film over te zien. Eyal is een jonge vent, ergens rond de 30 schat ik, die voor de Mossad werkt. Hij knapt gevaarlijke klusjes op, zoals het vermoorden van een Hamas-leider. Op een dag komt hij thuis en treft zijn vrouw dood in bed. Ze heeft zelfmoord gepleegd. De klap is enorm, maar Eyal wil niets liever dan meteen weer aan het werk om tenminste weer iets om handen te hebben en zijn aandacht af te leiden. Zijn chef Menachem had liever dat Eyal het wat rustiger aandeed en met een psycholoog ging praten. Daarin heeft Eyal echter geen interesse en daarom krijgt hij een nieuwe klus. De jonge Duitser Axel komt naar Israël om daar zijn zus Pia te bezoeken, die in een kibbutz leeft. De opa van Axel en Pia is echter een nazi die na de oorlog naar Argentinië is gevlucht. Menachem is het spoor van deze oude man onlangs kwijtgeraakt en het is nu aan Eyal om erachter te komen of Axel en Pia daar toevallig iets van af weten. Menachem heeft namelijk een motto en dat is: reken met ze af voor God het doet. Kennelijk kun je in Israël geen twee motto's tegelijk hebben, want stel niet uit op morgen wat je vandaag kunt doen was ook aardig toepasselijk geweest. Die nazi is inmiddels 85. Eyal doet zich voor als tourgids en haalt Axel op van het vliegveld. 2 weken trekt hij met de jonge Duitsers op, waarbij hij zelfs afluisterapparatuur plaatst. Al snel raakt hij ervan overtuigd dat deze twee niets over opa te melden hebben en hij is dan ook opgelucht als hij Axel uiteindelijk weer kwijt is en aan zijn volgende missie kan beginnen. Maar dan stuurt Menachem hem naar Duitsland, achter Axel aan. De speurtocht naar die oude natie is niet de hoofdmoot van de film. Eigenlijk wil deze film het verhaal vertellen van een cynische, bijna emotieloze Mossadman die tot zijn eigen verbazing een soort vriendschap sluit met een jonge Duitser. Axel blijkt overigens schwul te zijn, tot stomme verbazing van Eyal. Lekkere inlichtingendienst moet dat zijn. Ik had het na 5 minuten al door toen Axel vrijwillig aan het volksdansen in de kibbutz mee ging doen. Maar bij Eyal duurt het wat langer en zo gaan die twee ook lekker zwemmen in de Dode Zee en praten ze tijdens het douchen ook nog eens over het fenomeen van besnijdenis. Dat was niet mijn favoriete stukje van deze film, eerlijk gezegd. Maar gelukkig is het snel weer voorbij en je snapt daarna extra goed dat Eyal geschokt is als hij merkt dat Axel homo is. Douchen met andere kerels is al niet zo geweldig, maar als het dan toch moet, alleen met eyes front and center natuurlijk. Vanwege de nogal negatieve berichten over Israëliërs die ik persoonlijk de laatste tijd hoor, met name dus van mensen die op Schiphol werken, was ik nogal nieuwsgierig naar deze film. Dus persoonlijk vond ik het wel interessant om via het Witte Doek een kijkje in dat land te nemen. Het verhaal over die vriendschap interesseerde me echter geen donder, laat staan die halfbakken nazi-jacht. Ik zou eigenlijk niet precies kunnen zeggen wat deze film nu precies wil overbrengen, maar het is wel heel duidelijk voor het arthouse publiek. Dat volkje begrijp ik toch al nooit en dat is wederzijds. Ik zou zeggen, ieder het zijne. Gelukkig is er dan altijd nog de persmap. What begins as a deceptive mission dissolves into a journey through conflicting ideologies and histories, changing Eyal's view of the world forever. Ja, nou, mijn best. Ik geef deze film 6 punten. Mazzel tov. En daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van deze podcast. Geschreven en gepresenteerd door Martijn Warnas als onderdeel van de website The Movie Academy. Te vinden op www.warnas.net. Voor iedereen die iets te maken heeft met het radiowereldje of de tijdschriftenbranche. Ik ben dus freelance filmcriticus en altijd op zoek naar extra werk. Via www.warnas.net kun je mijn mailadres vinden. Ik vond het leuk dat je luisterde. Hopelijk tot een volgende keer.